Hallo allemaal. Mijn begin is anders dan je van mij gewend bent. Want voor het eerst hebben we via Zoom een gesprek opgenomen. Dus kun je deze aflevering niet alleen horen, maar ook zien. Je kunt deze podcast luisteren via de Apple Podcast, Spotify of de Google Podcast. En nu ook zien via de Binding met je Baby Facebookpagina. Veel kijk- en luisterplezier! Nou, hallo ja. Allemaal.
Goedenavond.
Hi. Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling en dat is de intensive care voor pasgeboren kindjes? Dan moet je zeker even blijven luisteren, want dit is de plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun tips uitwisselen en ervaring delen. En vandaag is het een beetje spannend, want als je de podcast hoort, vandaag gaan we het via Zoom doen. Dus dan heb je audio en beeld. Dan heet het geen podcast, maar een vodcast of een fitcast of een videocast. Ik ben er nog niet helemaal over uit welk woord ik nou precies ga gebruiken. Waarschijnlijk zeg ik toch podcast, maar ben je nieuwsgierig naar de beelden, dan kun je die vinden op de Binding met je Baby Facebookpagina. En misschien ook nog wel op Instagram, maar dan moet ik nog even checken hoe dat allemaal gaat. En ik ben Mathilde Keij. En voor de kijkers nu het gezicht achter de Binding met je Baby podcast. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundige. En in het dagelijks leven geef ik lichaamsgerichte stemtherapie. Ik wil graag heel veel kersverse jonge ouders inspireren, en trouwens ook zwangeren, inspireren meer hun stem te gebruiken. Want het is gewoon ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. En daarom heb ik ook deze podcast in het leven geroepen. Om de ouders van de NICU de mogelijkheid te geven, stem te geven aan hun eigen verhaal. En daarmee ook andere ouders te inspireren. Nou, dat was wel mijn zegje wel voor nu, geloof ik. En over inspiratie gesproken. Vandaag ga ik niet in gesprek met een moeder. Mm-mm. Nee, vandaag hebben we een vader online. Dus dat is wel heel erg leuk. De vader van Dex. Het is Nick. Ja. En misschien kennen jullie hem wel van zijn Instagram-account of website Veurwaarts. Veurwaarts? Veurwaarts?
Ja.
Ik probeer het een beetje op zijn Limburgs te doen. Want Veurwaarts is de Limburgse vertaling voor het woord voorwaarts. En via de website kun je een kijkje nemen in het leven van een prematuurouder. Dus dames en heren, groot applaus voor de vader van Dex, Nick.
Woehoe.
Nou, ik hoor ze allemaal klappen op de achtergrond.
Ik ook, ja. Om me heen is een heel publiek.
Ja, hè? Ja. Oh, niet samenscholen, jongens, corona.
Nee, anderhalve meter, ja.
Ja, precies. Nou, vertel, wie ben je? Hoe oud ben je?
Mijn naam is Niek, 34 jaar en woonachtig in Limburg. Het zal ook wat horen zijn aan mijn tongval. En momenteel al bijna 19 maanden trotse papa van Dex. En volgend jaar al 10 jaar samen met mijn nu vrouw, lieve Kylie. En wat kan ik van mezelf vertellen? Ik ben momenteel werkloos. Ik ben nog op zoek naar een baan. Want mede met corona helaas, maar ook doordat ik vorig jaar uit de running raakte. Die combinatie heeft er wel voor gezorgd dat ik nu op zoek moet. Maar het heeft me wel weer hele mooie dingen gebracht. Want ik heb nu wel een hele andere tak, een hele andere branche gekozen waar ik in het zoeken ben. Dus dat hopelijk gaat het iets opleveren.
Ja, precies. Voor de kijkers en voor de luisteraar. Vaak heb ik al eerder contact met degene met wie we in gesprek gaan. En toen in een vorig gesprek hadden we het over dat je aan het solliciteren was voor ambulance, op de ambulance als chauffeur.
Ja, klopt. Ja, chauffeur. Maar helaas is dat niet gelukt. Ik had te weinig ja, de vereiste van de rijbewijs C, die heb ik niet. Dus dat was al een no-go. Maar ik heb wel momenteel nog een traject lopen bij de ambulance, maar op de meldkamer als centralist.
Oh ja, ook.
Ja.
Ja, die
en dat is heel iets anders als je terugkijkt naar waar ik vandaan kom, is uit retail en ICT.
Oh, wauw.
Ja. Ja.
Je bent nooit
te laat om, of te oud, nee.
Nooit te oud om hele andere dingen te doen. Ik denk dat het alleen maar heel gezond is. Hé, hey, en gisteren was het dus 17 november. En 17 november, dan is het Wereld Premature Dag.
Mm-hmm.
Hoe hebben jullie deze dag beleefd?
Ja, paars. Hè? De kleur van prematuur. ja, voor mij was het een beetje dubbel. Want het was wel een dag dat ik heel lang of een heel breed wilde stilstaan bij het prematuur. Bij de prematuurouders en bij de premature kindjes. En bij onze eigen traject wat we al gehad hebben. Maar ik heb tussendoor nog moeten solliciteren. Dus dan gaat het helemaal eventjes aan de kant. Maar meestal wel de dagen voorafgaand voel ik wel altijd een bepaalde spanning opbouwen. Want je weet dat je dan één dag in het jaar extra aandacht krijgt, CQ geeft aan al die andere NICU-ouders of couveuse ouders. En dan ga je weer terug naar je eigen. Dat heeft wel altijd een bepaald effect op mij om terug te denken van waar komen wij vandaan, wat hebben we al bereikt en ja, wat heeft dat met ons lichamelijk en mentaal gedaan?
Ja, dat is. Het heeft een enorme impact, hè, op het leven als ouders. Als je zo net ouders wordt,
ja.
Eigenlijk heeft iedereen het altijd over die verdomde roze wolk. En niemand weet eigenlijk ook altijd wat een NICU is.
Nee.
Totdat je er zelf bent geweest.
Juist. Ja, het zijn altijd deuren, zeg ik altijd. Hè, van de deuren van de neonatologieafdeling. Die blijven gesloten totdat je daar moet zijn. En wat erachter gebeurt, dat weet niemand. Behalve degene die achter die deur zitten. En ik probeer altijd door mijn verhalen te vertellen een beetje die deur op een kier te zetten. Dat ze een klein blikje kunnen werpen in het leven wat daar afspeelt. En indirect ook wat dan eenmaal gebeurt als je thuis komt. Want dan gaat het eigenlijk pas beginnen.
Ja. Ja, klopt. Nou, laten we bij het begin beginnen. De geboorte van jullie mooie zoon Dex. Hoe heb je de geboorte ervaren?
In nette woorden, heel vervelend. Want ik was gewoon die dag aan het werk. En mijn vrouw voelde wat minder, of enkele dagen wat minder leven in de buik. Meestal wel, hè, het kan iets betekenen. En ik als lieve man probeerde dan wat te geruststellen van het komt goed, schatje. En probeer eventjes contact te maken en dan komt het wel goed. Nou, zo ook de bewuste ochtend van 17 april. Ik had gezegd van, ik voel hem wel, maar het was wat doffer. Wat verder weg leek het wel. En ik was op het werk en mijn vrouw had toch zoiets van, ja, het zit me niet lekker. Het moedergevoel geeft toch een bepaalde trigger van, er moet iets gebeuren. En ja, toen is zij naar het ziekenhuis kunnen gaan voor een CTG-onderzoek in de ochtend. En ja, plots ging het heel snel. Ik wist nog niks. Ik wist alleen dat ze eventjes gewoon naar het ziekenhuis ging voor een controle. En niet veel later kreeg ik een appje van, je moet nu de telefoon opnemen. En ik had het net gelezen en de telefoon ging. Ja, kom eventjes naar het ziekenhuis. Ja. Dat was om 11:21 dat ik gebeld werd. Een kwartiertje later was ik in het ziekenhuis. En ik was op het geboortecentrum. Maar mijn vrouw was er nog niet. Dus ik had echt zoiets van, ik moest naar het ziekenhuis komen. Maar ben ik het verkeerde ziekenhuis, noem maar op. Mm-hmm. Ja, goed, ik kwam op een gegeven moment in de rolstoel verplicht de gang doorgelopen. En ja, die blik op haar hoofd zei eigenlijk al genoeg. Dus ja, dat het niet helemaal ja, iets niet goed was. We wisten niet wat. Maar we werden naar een triagekamer gebracht. En ja, opeens moest ik wat kleren uit, wat sieraden af. Ja goed, ik als man ging gewoon mee helpen. En we wisten nog steeds allebei niks. En opeens kwam er een kinderarts de kamer op. En die zei, ja, buiten staan, op de gang staat een circus van een aantal mensen. En we gaan jullie nu jullie zondje halen. Ja, en toen was
hoeveel
het...
Hoeveel weken?
29-4.
29-4, ja.
Ja. En we hadden zoiets van, nee, dat kan niet. En het is hoeveel te vroeg. En ja, ik had nog niks gegeten. Het was net ja, voor de middaglunch. Ontbijt is niet zo mijn ding. Dus dat was altijd van, ik prop dat samen tot de lunch. Ja, ik begon een beetje wit weg te trekken. Dus ik kreeg wat ranja in mijn handen geduwd. En voordat we wisten, stonden we in de lift naar de OK. En ja, toen ging het snel. Toen ging mijn vrouw linksaf en ik ging rechtsaf. En ik moest nog ja, zo'n OK-mutsje en alles op aankleden. En ik stond al die tijd op een gegeven moment in een opvangkamer te wachten. Waar ja, meer medici, neonatologen kwamen voorbij. Allerlei ja, scenario's werden besproken. Alles werd vastgelegd. De taakverdeling werd eigenlijk gedaan. Ja, en opeens werd ik de OK ingeduwd, getrokken. En dan ga maar even naast het hoofd van je vrouw zitten. En ja, ik was bezig met haar ja, gerust te stellen. En het lichaam ging alle kanten om. Het waren dus de keizersnede aan het maken. Mm-hmm. En ja, toen zag ik in vluchtigheid, ik noem dat maar een hoopje ellende uit de buik komen. Geen geluid, slap, rare kleur. En zij heeft nog... De vrouw heeft nog eventjes snel onder het gordijntje zeg maar, kunnen kijken. En toen gingen de alarmpjes af. En toen viel ze zeg maar, met haar hoofd weg. En toen werd ik ook uit elkaar getrokken. En heb ik eventjes op de gang gestaan tussen elkaar en opvangkamer. En voor mij was op dat moment het idee van, ja, kom ik dadelijk hier alleen het ziekenhuis uit? Heb ik nog wel een vrouw of heb ik nog wel een zoon?
Want wat was nou precies de reden dat ze hem al gingen halen? Wat...
Ja, ze zagen op een echo zagen ze dat de placenta was losgelaten. Ja. Maar de reden waarom de placenta is losgelaten, dat is nog niet duidelijk. Dat, ze gaat wel in het nieuwe jaar een onderzoek krijgen. Om proberen de reden of de uiteindelijke oorzaak te achterhalen. Maar... De oorzaak van de vroeggeboorte zelf was een ja, placentaloslating.
Ja.
Ja.
Ik vind het altijd van die ja, unfinished stories of van die... je hoort zo vaak bij ons ook, er hebben ze ook een onderzoek ingesteld van waarom in hemelsnaam? Waarom is het zo gegaan? Ja. En het blijft toch soms een groot question mark. En het is wel heel fijn dat ze... Ja, zo'n onderzoek gaan instellen, dan heb je toch het gevoel dat dat ja, moment gedragen wordt, hè?
Ja, ja of er uiteindelijk een duidelijk antwoord komt, dat weet je niet. Het enige wat ik weet is dat het in Maastricht plaatsvindt bij een arts en een heel onderzoek wat waar eigenlijk bijna alle moeders van Nederland naartoe gaan. Ja, om te hopen dat er iets van een antwoord komt.
Ja.
En ik snap heel goed dat het voor moeders een bepaalde afsluiting is. Ja, misschien proberen de schuld niet te veel bij zichzelf te leggen. Wat toch vaak onbedoeld gebeurt.
Ja, dat... Maar soms gaan die dingen gewoon echt hand in hand. Hè? Dat zo... Ja, ja je, als moeder wil je het gewoon... He, voldragen en het gezond ter wereld
juist,
en,
ja.
En soms is het gewoon niet in je handen. Al denken we soms dat we alles min of meer kunnen regisseren, maar...
Ja, het is een bepaald schuldgevoel. Want ik had ook zoiets van... het is eindelijk goed geweest dat ze naar haar eigen moedergevoel heeft geluisterd. Want als ze naar mij had geluisterd, dan was zij er waarschijnlijk niet meer geweest. En ja, daarbij mijn zoon ook niet meer.
Ja.
Dus ja, het moedergevoel is echt het allerbelangrijkste. En sommigen zeggen het komt pas bij de geboorte. Nee, het is er eigenlijk al vele malen eerder.
Ja,
en luister naar je eigen.
Ja, het stomme is dat je dan pas als je moeder bent, dan mag je er echt een keertje naar gaan luisteren. Maar ja, voor die tijd zijn we eigenlijk altijd alleen maar afgeleerd om er naar te luisteren. Maar je altijd naar je innerlijke stem maar luisteren, dat heeft het echt altijd bij het juiste eind.
Ja.
Ja. Nou ja, Dex werd geboren. En toen, hoe zijn jullie op die NICU terechtgekomen?
Via de ambulance. Ja goed, hij lag op de opvangkamer, op de opvangtafel en er werd alles aangesloten en de ademhaling moest nog op gang gebracht worden en een apgarscore moest gemaakt worden. En hij moest stabiel zijn voor transport, want het ziekenhuis waar wij in op dat moment waren is een strikt ziekenhuis. En zij kunnen eigenlijk pas kindjes vanaf 32 weken halen, CQ ondersteunen. Dus een team van de NICU in Maastricht is met spoed naar het ons ziekenhuis destijds toe gekomen om Dex op te halen. En dus hij is toen met de ambulance teruggegaan naar Maastricht. En wij zaten nog in het andere ziekenhuis. En wij zijn uiteindelijk bijna 6 uur later pas met een ambulance erachteraan gekund. En al die tijd wisten we niet of hij überhaupt in Maastricht was aangekomen en in welke toestand of wat dan ook. Het was allemaal onbekend.
Ja.
Ja. Achteraf misschien beter geweest, want toen wij aankwamen in Maastricht, het eerste wat we wilden was natuurlijk geen administratie. Nee, we wilden gewoon naar Dex, we wilden hem zien. En toen wij de NICU opkwamen, waren ze nog bezig met hem aan te sluiten en allerlei... apparatuur en noem maar op. En achteraf gezien denk ik dat het beter was dat we toen pas daar waren. Want als we al die tijd hadden moeten wachten in Maastricht zelf. Dat je bij wijze letterlijk 20 meter verder je zoon hebt liggen waar je nog niet naartoe kan. Ja, dat is denk ik moeilijker om te accepteren dan die afstand omdat de ambulance dan nog niet is geweest.
Ja, ja. En stel je bent nu net vader geworden en je bekijkt dit en je luistert dit.
Ja.
En wat je net zegt van het dilemma, blijf je bij je kind of bij je vrouw?
De vrouw.
Ja.
En goed, de chauffeur had destijds tegen mij gezegd van je kunt helaas niet mee. Maar in deze toestand ben je ook niet in staat om achter de ambulance of achter ons aan te rijden. En dat is me goed ook, want ik denk dat als ik ook in mijn normaal rijtempo naar Maastricht was gereden naar het ziekenhuis, ik denk niet dat ik in goede orde daar was aangekomen. Kijk, Dex was op dat moment, zover het kon, in goede handen. We wisten dat het Dex was, dat het geen ander kindje zou zijn. maar mijn vrouw had me ook nodig, want op de uitslaapkamer, of hoe het tegenwoordig heet, de recovery, hebben we toch een paar mensen van onze eerste familielijn gebeld en ingelicht van jullie zijn opa en oma geworden.
Ja.
En dat doe je liever ook met z'n tweetjes dan alleen.
Ja. Ja, en
dus ik zeg, blijf zoveel mogelijk bij je partner.
Ja, mooi.
Hoe moeilijker het is.
Ja, mooi hoe je dat zo uitlegt. Ik hoop dat als iemand op dit moment in zo'n situatie zit, dat dat net ditgene is wat je nodig had om te horen. Maar het is natuurlijk voor iedereen anders. Maar dan heb je in ieder geval... zo kan het natuurlijk.
Ja, denk daar. Want voor hetzelfde geld rij je er wel achteraan. En er gebeurt wat... gigantisch. En je komt in een ongeluk... En dan heeft je kind dadelijk alleen nog maar een moeder en geen vader meer. En waar ben je dan? is heel, heel ver doorgedacht, maar het
ja. Ja. Hey, en je had in deze periode nog een tip, heb ik hier staan, hè, dat een verpleegkundige ook foto's ging maken voor je tijdens de geboorte.
Ja, ja, dat was dus van de trip, de verplaatsing van de kamer naar de OK. Ah, ja. Ik kreeg ineens de vraag of ze een telefoon mocht hebben. Ik dacht in eerste instantie van, ja, oké, tuurlijk, een telefoon mag je niet meenemen naar de operatiekamer, want er is een apparatuur. Maar uiteindelijk, toen we eenmaal terug waren op die triagekamer, en ik kreeg de telefoon terug, er stonden er meer dan 80 fotootjes en video's van het moment en erna erop. En ja, ik had daar toen totaal niet bij stilgestaan om daar foto's van te maken. Dus dat zijn zo'n waardevolle foto's geworden. Ik heb al heel lang, het heeft heel lang geduurd voordat ik ze kon kijken. Omdat het is toch niet een normale foto. Maar ze hebben zoveel waarde gekregen. En juist doordat het onbaatzuchtigheid van die verpleegster om het gewoon te doen. Dus ja, ik kan wel zeggen, als tip, geef je telefoon af of je camera af. Maar op dat moment ben je dan niet meer bezig.
Nee.
Je hoopt eigenlijk dat gewoon iemand die dan daar aanwezig is, die dat dan voor je overneemt.
Ja.
Ja.
Goeie tip voor het zorgpersoneel.
Ja, zeker weten, ja.
Hey, en wat heb je in die tijd gekregen wat je liever niet had gehad?
Ik denk nog altijd te veel aandacht. Vragen van hoe gaat het nu en hoe zitten jullie er zelf in en kunnen we langskomen? En, ja. Wij zaten er op dat moment niet op te wachten. Ik snap dat de aandacht van familie en en vrienden belangrijk is. Ze willen er voor je zijn. Maar wij hadden eigenlijk zoiets van, ja, wat kunnen jullie voor ons doen? Want elke keer als jullie langs willen komen of contact willen hebben, betekent dat wij dus eigenlijk op de kamer van het ziekenhuis moeten zijn. En dan zijn we niet bedekt. Mm-hmm. En we willen maar op één plek zijn. En dat is bedekt.
Ja.
Op de NICU.
Precies.
Dus, ja.
En hoe is het verder lichamelijk gegaan? Heb jij... hoe is het met jouw werk ook gegaan? Hè? Ik snap dat je als man zo druk bent met... mijn vrouw en mijn kind. Oh ja, en ook nog werk, mm-hmm. toch? Of hoe was jouw werkgever daarin? Of hoe heb je die tijd ervaren?
Ik had het geluk dat ik een hele fijne werkgever had. Die me eigenlijk gewoon per direct vrijgesteld had van werk. Ik moest van mijn leidinggevende zelfs gewoon in het ziekenhuis zijn. Hij wilde mij gewoon niet zien of spreken. En dat geeft wel aan van hoe hij erin stond en eigenlijk hoe de werkgever erin stond. Maar je bent als vader wel heel snel toch weer bezig met dingen regelen. Al is het maar administratie van een aangifte... verzekering, noem de hele mikmak maar op.
Ja.
Waar je eigenlijk niet mee bezig wilt zijn, maar het gewoon moet.
Ja, klopt, ja.
Tegenwoordig heb ik gehoord dat je heel veel al online kan doen. In onze tijd was dat, onze tijd is vorig jaar geweest, maar... Ja. Ik moest dus nog echt fysiek aangifte doen in de gemeente van de geboorte. En dat betekende wel dat ik dus eerst... van het ziekenhuis in Maastricht ruim 25 minuten naar huis moest rijden. Daar eerst met de spullen moest pakken van legitimatiebewijs, trouwboekje, noem maar allemaal op, want dat hadden we allemaal niet eens bij ons. Dan door naar het gemeentehuis van Heerlen, waar hij dan geboren is, daar aangifte doen. En dan weer terug naar Maastricht. Dus ik ben uiteindelijk 1,5 uur kwijt geweest aan een op dat moment onnodige handeling.
Ja.
Op het moment dat hij eigenlijk het meest kwetsbare lag.
Ja.
Ja, dus voor hetzelfde geld was ik aangifte aan doen van een geboorte en dan kon ik 1,5 uur later een aangifte doen van overlijden. Bij wijze van.
Ja.
Zo pril kan dat zijn. Dat, ja.
Ja, wel fijn dat het tegenwoordig online kan, maar het zou ook fijner zijn als gewoon iemand anders dat zou doen. Hè?
Juist.
Daar een mannetje voor is.
Ja, die je kan inhuren en zegt, heb ik horen zeggen dat er zelfs ziekenhuizen zijn waar je het gewoon ter plekke kan regelen.
Oh, wauw.
Ja. Ja.
En wat heb je niet gehad wat je wel had willen krijgen?
Ja, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Ik denk dan dat je ruimte en rust. Door op het duur en eigenlijk op de vraag van wat heb ik wel gehad wat ik niet wilde hebben. Dus tegenhanger van aandacht is een beetje rust. Want je wilt gewoon kunnen... er kunnen zijn voor je kindje dat op de NICU ligt. En de rust is dan... hoe moet ik het uitleggen? Het is lastig.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met... omdat we nu in die coronatijd zitten, dan moet je sowieso in je eigen... de bubbel zitten.
Ja, ja.
En ik denk dat dat sowieso, ja, als je in zo'n situatie zit, dat je gewoon alleen maar met je gezinnetje wil zijn, in jouw eigen bubbel. En verder eigenlijk het liefst nergens aan zou willen denken.
Ja. Ja, en als je dan, ja, denk het wel. En wat ik dan verder nog heb gekregen, heeft dan niks met cadeautjes of wat dan ook, maar dat is wel een vervelende bijkomstigheid van alles wat we hebben meegemaakt op de NICU. En dat is dat ik wel mentale problemen heb gekregen door hetgeen van wat we meegemaakt hebben.
Ja, want je had het in je vorige gesprek over de PTSS.
Ja.
En je hoort dat ook inderdaad veel als je op de NICU zit en je hebt gesprekken met maatschappelijk werk en dat zou kunnen gebeuren. En volgens mij zit daar ook best wel een taboe op. Of ik weet niet, wat vind jij? Hebben mannen het daar veel over? Hoor je het veel om je heen?
Nee, helemaal niet. Nee. Het is... Ik wil zeggen normaal, maar het is maatschappelijk geaccepteerd als een moeder door de geboorte in een bepaalde depressie komt. Daardoor ook iets van PTSS ontwikkelt. Maar voor een man, voor een vader, ja. Ik heb zelfs gehad op een gegeven moment een bepaalde bedrijfsarts het me allemaal een beetje lacherig afdeed. En ik vind dat wel een gevaarlijk iets om zomaar te zeggen tot een vader. Die kan lijden aan PTSS door geboorte. Niet door de geboorte zelf, maar wel wat allemaal eromheen gebeurd is. Ja. Als vader sta je toch vaak wat een stapje verder af. En je ziet de couveuse waar een bezorgde moeder zit. En daar sta je als vader achter. Dus je ziet gewoon... twee mensen struggelen en moeite hebben met overleven. Ja. En als vader zijn we gewoon machteloos erbij. En vaak gaat een vader dan ook maar na een paar dagen inmiddels weer, een paar weken aan het werk. En het leven gaat door. Terwijl dat naar mijn mening dan geen tijd is geweest om alles te verwerken wat er gebeurd is. En dan gaan ze bijvoorbeeld een week of een maand of een jaar later komen ze uit de running. Of gaan ze uit de running door burn-out klachten. Maar ja, ik denk dat het geen burn-out klachten zijn, maar gewoon de naweeën, heftige gevolgen van die vroeggeboorte. Ja. Wat je als vader slash man toch hebt meegekregen.
En hoe merk je dat dan, dat je dat hebt? Wat zijn de symptomen?
Voor mij was het heel duidelijk dat ik... nergens zin meer in had. Voor mij was op de bank zitten al meer dan voldoende. TV stond aan, maar ik keek niet. Echt totaal geen zin in niks. waar ik voorheen altijd heel veel plezier uit kon halen, dat interesseerde mij nu ook niet meer. Ik had soms moeite om te binden met mijn zoontje, terwijl ik niks anders zou willen doen dan te knuffelen en te spelen, noem maar op. Mm-hmm. Ik had dan heel veel stemmingswisselingen. Ik was heel, heel bot, ook naar mijn vrouw toe. Ik had dan op een gegeven moment was ik weer aan het werk en ik kwam thuis en we zaten de hele dag voor Dex gezorgd en het eerste wat ik deed was gewoon afsnauwen. Ja, niet de manier.
Nee.
En dat heeft wel een aantal dingen samen opgepropt. En dat is dan eigenlijk in augustus, ongeveer 2 maanden nadat we thuis waren, is dat helemaal ontploft.
En wat was dan het moment van ik ga naar de huisarts of?
Eigenlijk op aandringen van mijn vrouw was het zo van je gaat nu gewoon bellen en aangeven dat het gewoon niet gaat.
Ja.
Naar mijn werkgever toe. Het was een beetje in de vorm van het is nu, je kiest of nu voor ons of je gaat er zelf dusdanig onderdoor dat je niks meer waar bent.
Ja.
Ja. Dus toen heb ik gebeld, de situatie uitgelegd en meteen, is het goed, klaar.
En wat krijg je dan voor krijg je dan therapie of coaching? Of?
Ik heb, we hadden al vanuit het ziekenhuis een bepaalde indicatie meegekregen, waardoor je dus versneld een traject in kan gaan. En versneld wil zeggen dat je meestal binnen 2-3 maanden aan de beurt bent. En uiteindelijk heb ik gekozen voor een psycholoog hier in het dorp, of in de stad. En na 9 EMDR-therapieën, dat zijn eigenlijk therapieën waarbij een trauma verwerkt wordt, heb ik de emotie, zeg maar, dusdanig kunnen herprogrammeren, of laten herprogrammeren, tot het minder... niet minder doet, maar dat het makkelijker is om het ermee om te gaan.
Ja.
Het is heel maf om het te ervaren. En ik denk zelfs dat het gewoon een stap moet zijn in het in de opvolging van zowel de kinderen worden opgevolgd als ze uit het ziekenhuis komen vanaf de NICU. Maar ik vind eigenlijk ook dat ouders daarin ook veel meer nazorg moeten krijgen en dat zo'n gesprek met een psycholoog gewoon onderdeel moet zijn van.
Ja. Ik denk dat dat een heel goed idee is.
Hè? Ja, denk ik ook. Probeer ervoor te strijden, maar ja, het is moeilijk. Vooral omdat vaak vaders en mannen te trots zijn, denk ik. Hè? Het is toch, hè, ik ben de man van het gezin en ik moet het doen en zorgen dat de poot op de plank komt en noem maar op. Mm. Maar ik hou me altijd vast aan een gedachte die wij in het ziekenhuis of op de NICU hebben meegekregen. Als je niet goed voor jezelf zorgt, wie kan er dan later voor je kind zorgen?
Ja, precies.
Hetzelfde als je in het vliegtuig zit en dan komt een zuurstofkapje. Altijd eerst voor jezelf zorgen en daarna pas voor de ander. En dat moeten mannen en / vaders naar mijn mening ook meer doen.
Ja, dat zijn wijze woorden. Zeker weten. Ja. Ja, nou. In het ziekenhuis.
Ja.
Voelen pasgeboren ouders zich vaak machteloos? Hè? En wat jij net ook zo aangaf. Dat heb jij ook zeker zo ervaren. En je hebt die sessies met die psycholoog gehad, die EMDR.
Mm-hmm.
En wat was voor jou de ultieme tip nog voor ouders die zich zo voelen? Ga altijd met een psycholoog praten? Of?
Ja, of als je denkt het woord psycholoog is meteen zo heftig. De meeste huisartsen hebben tegenwoordig wel een praktijkondersteuner. Dat is dan een beetje een stapje iets terug. Maar je moet er wel met iemand over praten. En het liefst iemand die buiten je situatie staat. Dus geen familielid of wat dan ook. En misschien nog wel een belangrijke tip. Accepteer dat je het misschien nodig hebt.
Ja.
Zet je trots aan de kant. Of het nou als moeder of als vader, dat laat ik even in het midden. Maar het is gewoon ontzettend belangrijk dat je gewoon ja, voor jezelf zorgt.
Ja. Vond je het lastig om contact te maken met je kindje?
In het begin wel. Ik heb hem pas na 6 dagen mogen vasthouden. Normaal bij een geboorte direct de kleine op de borst van de moeder gelegd om kennis te maken. Bij mijn vrouw heeft dat ook echt enkele dagen geduurd, want hij was gewoon niet stabiel genoeg om uit de couveuse te gaan. En pas na 6 dagen was ik in de beurt. En een heerlijk moment natuurlijk om een 30 cent of 35 centimeter klein mannetje, zeg maar, op de blote borst te hebben liggen. Maar in het begin had ik wel moeite om te accepteren dat het mijn zoon was. Ja, ja zelfs nog thuis, want wat ik net ook zei. Ik kwam thuis en ik had gewoon geen behoefte, moet ik niet zeggen, maar het spelen met mijn zoontje, dat zat er toen nog niet in.
Nee. Was hij toen nog heel kwetsbaar?
Thuis, op zich, ja goed, hij had lang aan de beademing gelegen. Dus we waren wel extra voorzichtig met alles wat wij thuis deden, ja. Die heeft er
Ja.
uiteindelijk ook voor gezorgd dat ik redelijk dwangmatig werd in het schoonhouden van alles. Van onszelf met de handen, met alcohol, bezoek met alcohol. Ja, eigenlijk hetgeen wat wij op de NICU hadden geleerd van handen wassen, wat nu ook nog steeds is hè, met corona.
Ja.
Ja, dat was voor ons toen wij thuis kwamen, voor iedereen eigenlijk die binnenkwam, hetzelfde. Voordat je überhaupt in de buurt kwam van Dex kwam. Ja.
Ja, heel herkenbaar.
Ja.
Hoe troostte je je kindje?
ja, wij hadden een fysio geleerd om hem naar de middenlijn te brengen. En dat is eigenlijk dat het hoofd en de handen en de benen eigenlijk in een rechte lijn liggen. En daar werd Dex wel goed rustig van. En ik had altijd gewoon mijn hand dan op zijn hoofd of op zijn borst. En gewoon stil. Dus niet bewegen, maar gewoon vast. En voornamelijk neuriën. Zachte muziek. Beetje Roemenijs, een beetje Limburgs muziek neuriën op de muziek.
Limburgse gezelligheid.
Dat hoort erbij, ja.
Ja.
En we merkten wel dat hij daar rustig van werd. En toen wist hij nog niet dat hij dus een gehoorverlies had. En hij dus niet kon horen. Maar omdat je hem dus op de blote borst hebt, de trillingen die je hebt met neuriën of zingen, ja, die voelde een kleintje ook. Nu nog steeds. Dat is de manier hoe wij hem eigenlijk troosten.
Ja, en wat bijzonder ook zelfs dus dat hij niet goed kan horen.
Ja, muziek hoef je niet te horen, hè? Muziek kun je ook voelen.
Is allemaal trilling.
Ja.
Ja.
Ja, en dat zie je bij hem gewoon heel mooi. Als je achteraf denkt van ja, het past gewoon helemaal in het plaatje. Wij
Ja.
dachten altijd dat hij op bepaalde liedjes heel rustig werd omdat wij dat liedje zongen. Ja, nee, het was gewoon dat hij dat liedje voelde.
Ja.
Ja, bij ons.
En weten jullie al hoe goed hij kan horen of wat hij wel of niet hoort?
Ja, maar ook nee. Het is een grote puzzel wat betreft zijn gehoorverlies. We hebben wel in grote lijnen duidelijk wat hij niet hoort. Of wat zijn gehoorapparaatjes, wat hij niet heeft, kunnen versterken. Maar we weten niet of hij het goed hoort wat hij binnenkrijgt. En dat komt omdat er een aantal testen zijn die andere resultaten geven dan wat je visueel kunt achterhalen. Dat kan alle redenen hebben, maar een van de zaken is dat de gehoorzenuw niet goed de klank of letter of geluid vertaalt naar de hersenen. En het kan zijn dat het 1 seconde wel gebeurt en dan 10 seconden niet. En dan weer 2 seconden wel en dan weer 3 seconden niet. Mm. Die gehoorzenuw die kan gewoon zijn eigen gang gaan. Eigenlijk moet hij gewoon continu aanstaan, zeg maar. Maar ja, het vermoeden is dat hij dat daar ook iets niet helemaal goed loopt. Maar hij is nog te jong om daar nu verder in te... Of ja, eigenlijk te oud om dat nu te onderzoeken.
Ja. Ja. Ja, het lijkt me zo als je denkt van, oh, hij krijgt iets van een gehoorapparaatje en dan klik erin en dat je eigenlijk soort van vol spanning klopt jullie hart van, hoe reageert hij nu op ons? Merkt je daar verschil in? Of?
Ja, we waren heel voorzichtig en je hebt van die op filmpjes van YouTube als kinderen dan of mensen voor het eerst iets horen. Ja. Onze audioloog had ons al gewaarschuwd van, ja, die filmpjes, dat is 1 op de 10.000 dat zo gebeurt. Wij waren lang blij dat hij iets van een reactie liet zien. En dat hij dus bijvoorbeeld in de juiste richting keek van het geluid. Als wij iets zeiden en dat hij dan onze richting opkeek. Ik was misschien nog zelfs blijer dat bij bepaalde testen duidelijker werd dat die gehoorapparaatjes wel iets van verschil maakten.
Ja.
Want ik heb een vrij lage stem en zonder gehoorapparaatjes is het bijna niet dat hij... hij zal het misschien wel horen, maar hij kan het niet plaatsen of vertalen of wat dan ook.
Ja.
Dus ja, we doen ook veel visueel. We zijn druk bezig met gebarentaal aan te leren. Voor onszelf, maar ook voor hem.
Ja.
Ja.
Mooi. Ja. En pak je dan ook wel eens een handje, zodat je dat op je... stemapparaat kunt zetten als je dan praat, dat hij dan ook die trilling kan horen?
Nee, nooit gedaan. Maar hij kan alleen rechts goed gebruiken. Links heeft een... door de geboorte heeft hij dus een cerebrale parese. Dat is een soort herseninfarct gehad, waardoor links niet goed... dat hij niet goed kan gebruiken. Dus rechts is zijn dominante hand. En als we hem dan zeg maar vastpakken om iets te doen, dat is te belangrijk voor hem. Dus hij trekt hij altijd weg.
Ja.
Hij wil die vrij hebben. Maar we kunnen het dus een keer proberen.
Wie weet, ja.
Ja. Zou mooi zijn.
Ja, zou mooi zijn, ja. Ja. Heb je een favoriet nummer voor je kindje? Of heb je een nummer waar jij zelf ook veel troost uit hebt?
Ja, meer voor mezelf. Voor ons kindje was het, voor Dex hadden we wel nummers. Maar voor nu is het eigenlijk niet meer echt van... het klopt niet, want ja, het was gewoon eigenlijk te willekeurig die muziek, omdat hij dus dat niet zou kunnen horen destijds. Zelf heb ik gewoon heel veel gehad aan een liedje van Rowenaise. Een Dichter bij jou heet dat. Op zijn Nederlands Dichter bij jou.
Misschien begin ik er een beetje aan te wennen hoor, want ik hoorde dat precies
hetzelfde. Het klinkt hetzelfde. Ja. maar er zitten gewoon een paar regels tekst in die voor ons gewoon, of voor mij dan, heel toepasselijk waren op momenten dat wij door het ziekenhuis liepen. En we wilden snel bij Dex zijn. En je wilde gewoon niet dat iemand tegen je praatte. En je wilde gewoon maar één ding, echt maar één ding. En dat is gewoon dichter bij jou zijn, in dit geval bij Dex.
Ja.
En de tekst is, de melodie is lekker rustig. Het is een, ik noem dat een nadenkliedje.
Ja.
We zitten ogen dicht en nadenken en terugdenken aan die tijd.
Ja. Nou, ik heb hem ondertussen opgezocht en hij is nu te beluisteren op de Binnen met je baby Spotify afspeellijst. Ja. Dus,
ik hoop dat mensen hem verstaan.
Ja,
en anders,
er zijn vast genoeg Limburgers die dat wel verstaan. En dat is ook mooi dat zij dat kunnen horen.
Ja.
Ja. Nou, de tip van ouder tot ouder.
Ja. Tja. Ik vind het altijd heel lastig, weet je dat? Het is een... blijf bij jezelf. doe je eigen, ja, doe je eigen ding. Is ook zo, zo raar. Het liefst ook zeggen, zoek een goede werkgever waar je tijd hebt of krijgt van je vader. Of van je, om als vader bij je kindje te zijn. Mm-hmm. En vooral nu in coronatijd, als je niet met z'n tweetjes samen kan zijn of bij een afspraak kan zijn, FaceTime of bel. Zoals wij nu met onderzoeken met de audioloog, dan mag maar één ouder mee, terwijl je eigenlijk met z'n tweeën iets wilt begrijpen, horen, en noem maar op. Dus wij, ik zit dan altijd in de auto en ik bel. Of zij bellen mij en dan kan ik meeluisteren en kan mijn vrouw ook een beetje met Dex bezig zijn.
Ja, nou, dat is altijd lastig, hè? Als je dan naar een polyafspraak gaat met je kind en je bent alleen en je kind is niet te houden en je hebt zoveel informatie tot je. Dat is zo
Kijk, je bent dan met twee dingen bezig. Je bent en, of zelfs met drie, je bent en je kind stil aan het houden of geconcentreerd aan het houden. Je bent aan het luisteren wat erachter zeggen. En ondertussen ben je ook nog aan het meehelpen dat het onderzoek aan zich goed verloopt.
Ja.
En met één persoon is het gewoon niet te doen.
Nee.
En vooral de onderzoekjes en resultaten die toch wel belangrijk zijn. Het is niet, ik gehoor is niet eventjes iets simpels wat je tussen neus en lippen door begrijpt en je gaat verder. Nee, het zijn wel serieuze onderwerpen.
Zeker, ja.
Ja.
En en zorg voor een goede werkgever, hè?
Ja, ik zeg van wel. Ja.
Hele goeie.
Ja, ik heb pas geleden iemand gehoord die kreeg niet zoveel ruimte om bij zijn kindje te zijn. Ja, vraag je baas om langs te komen op de NICU, als het kan. Hè? Ja,
dat is mooi, ja. Dat is een hele goeie.
Ja, til het gordijntje van de couveuse op en laat zien waar je mee confronteren eigenlijk.
Ja, een hele goeie, ja.
Heel, heel geniepig misschien. Hè? Maar mensen weten ook niet waar ze mee te, waar Nieke ouders mee te maken hebben. En waar ze mee zitten tegenop moeten boksen, om het zo maar te zeggen. Dus dan laat het zien.
Ja. Ja, dat is inderdaad zo ontzettend jammer dat mensen gewoon de NICU gewoon niet totaal niet weten wat dat inhoudt.
Nee.
Denk je dat voorlichting, ja, als iemand zwanger is, dan krijg je een loods aan folders en had dat erbij gemoeten? Als je bij een ziekenhuis had daar een folder de NICU tussen moeten zitten? Wat vind jij?
Ik denk wel dat een folder, ook in een wachtruimte of zo, best wel een van meerwaarde kan zijn. Mm-hmm. Bij de verloskundige waar wij zaten, hingen wel flyers van rookmelders. Want dat hangt rookmelders op, want anders word je roze, word ik grijs. Ik denk van, hey, daar komt wel heel erg bekend voor. Ik vind het lastig, want stel je gaat mensen bewust inlichting geven over de NICU en wat er allemaal mis kan gaan. En ga je dan een zwangere vrouw misschien niet onbewust bang maken? Mm-hmm. Te veel bang? Dat het daardoor wel juist misgaat? Ja, ik vind het altijd een moeilijk iets. Ik wil heel graag dat meer mensen bekend zijn met de wereld achter die gesloten deuren. Mm-hmm. Maar hoe ga je het overbrengen tot en de boodschap overkomt.
Ja.
En dat men begrijpt wat het met een ouder of ouders doet. En want er zijn tig documentaires. Zelfs van NPO. Zijn er volgens mij drie of vier documentaires.
Ja.
Die heeft ze ooit gezien.
Ja.
Ja. En dan is weer de premature dag natuurlijk wel een heel mooi startpunt elk jaar Maar het is dan 17 november, heel veel aandacht. En 18 november, weg.
Ja, precies. En voor gisteren las ik ook in het nieuws dat het ook dat ook corona 1 jaar in Nederland was. Of dat het een, nee, dat het bestond of zo.
Ja.
Dus, wat een rotdatum, dacht ik. Als is 17 en wereldpremature dag. En dat de corona in de wereld is gebracht. Nou, hartstikke leuk, jongens.
Had ons
Anyway.
dag gegund,
Ja.
ja.
En tot slot, is er leven na het ziekenhuisleven en hoe gaat het nu?
Er is zeker leven, maar het is niet zo van je bent thuis en alles gaat in één keer goed. Nee, wat ik in het begin ook zei, dan begint het eigenlijk pas. Want dan ben je als ouder alleen. Je hebt geen monitor meer, je hebt geen rode knop meer even waar je op kan duwen voor een verpleging, een vraag te stellen. En de grootste valkuil is denk ik zelfs wel dat dan familie, vrienden, dan zoiets hebben, oh jullie zijn in het ziekenhuis, dus nu gaat het goed. Jullie kunnen weer met de gewone dagelijkse gang van zaken beginnen. Maar wat vaak wel vergeten wordt, is dat dan eigenlijk de medische afspraken komen. De controles. Als je in onze situatie hebben we best veel medische afspraken gehad. En wel nog steeds. Maar dat komt omdat Dex gewoon wat aan de vroege geboorte heeft overgehouden. Je doet het heel graag, je gaat gewoon door. Maar ook dan kom je jezelf op een gegeven moment tegen.
Ja.
En dan moet je aan jezelf werken. Dus er is zeker leven. Maar neem dan ook de tijd om juist dan ook voor jezelf te gaan zorgen.
Ja, ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Dat je dat
Dat
niet
wordt
laat.
heel veel vergeten.
Ja, dat je dat
We
niet
werden
laat.
zelfs af en toe letterlijk van de afdeling weggeschopt. Van en nu gaan jullie gewoon even de stad in. Even wat boodschappen of wat shoppen en ergens lekker broodje eten. En we willen jullie de komende 3, 4 uur niet zien. Ja. Ja, baas, we gaan. Maar ja.
Ja. Nou, mag ik jou ontzettend bedanken voor jouw openheid. En ook zeker over de PTSS. Hè,
Ja.
vaak is die associatie eigenlijk alleen maar met mannen die in het leger hebben gezeten.
Ja. Vaak
En,
wel.
ja, vaak wel, inderdaad. En in andere situaties, dat hoor je eigenlijk bijna nooit. Dus ik ben heel blij dat jij dit verhaal hebt willen delen en ik hoop ook echt dat, dat andere vaders dit horen en denken van, oh ja, misschien heb ik dit ook wel. Even checken bij de huisarts of toch
Juist.
even gewoon
Dus
doen.
ik ben
Hè?
ja,
En je hebt,
eventjes bellen en ga langs en dan.
ja, je hebt niks te verliezen, eigenlijk alleen maar zoveel te winnen.
Ja, echt wel.
Ja, echt wel, ja. Nou, ik ga de aflevering afsluiten. En voor degene die de podcast luisteren, ja, ik zou zeggen, schakel door naar de Binding met je baby Spotify afspeellijst, want daar kun je het nummer van Rowenes horen. En hoe heet het ook alweer?
Dichter bij O.
Dichter bij jou, precies. Dankjewel, Niek, voor je
Graag gedaan.
openhartige gesprek.
Graag
Dankjewel.
gedaan.
Zo, dat was best wel even spannend zo om die video aan te zetten van Zoom. Maar ik hoop dat je het leuk vond om via de Binding met je baby Facebookpagina te zien hoe het gesprek met Niek is verlopen. En wie weet, inspireert hij jou ook stem te geven aan jouw verhaal. Maak van je hart geen moordkuil. Lucht je hart met je partner. Deel elkaars bevindingen. Of misschien ken je iemand van de Nieke-periode. Lucht je hart. Want dat lucht op. En dan ben je de energie die het met zich mee heeft gebracht kwijt. En dan is er ruimte voor een helder contact met je kindje. Nou, mocht je nog vragen hebben of in contact willen komen met Niek, check dan even zijn Instagram-account Veurwaarts. En deze kun je terugvinden in de show notes. En het nummer Dichter bij U van Roanesse heb ik toegevoegd aan de Binding met je baby Spotify afspeellijst. Dank dat je hebt geluisterd en wellicht hebt gekeken naar deze podcast of videocast. Heb je genoten? Vertel het dan door aan anderen en geef een review of sterren op Apple Podcast. Want dat geeft Binding met je baby meer bekendheid. En doen hoor, want zo kunnen we meer pasgeboren ouders bereiken die nu met hun kindje in het ziekenhuis verblijven. Nou, en lig je nu in het ziekenhuis en ben je nieuwsgierig naar wat een Binding met je baby sessie voor jou kan betekenen? Neem dan even contact met me op. Nou, en wil je reageren, je verhaal delen of wil je de podcast sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink. Of kijk even op de website www.haalmeeruitjestem.nl onder het kopje Binding met je baby. Graag tot de volgende keer!